Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower op New Business Radio.
Wat heb jij te doen in de wereld? Welke invloed wil jij hebben in je leven? En wat is voor jou echt van belang? Mijn naam is Bojana Dourovski en in Lef en Liefde sta ik met mijn gasten stil bij verbinding met de maatschappij, het werk dat ze doen en met de mensen om hen heen. En het allerbelangrijkste, de verbinding met jezelf. Vandaag in de studio Femke Kouwling-Frex, werkt als lector jeugd en samenleving aan Hogeschool in Holland. En ze is bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Wieboud leerstoel van de Universiteit van Amsterdam. Ze verbindt bewust de praktijkgerichte kant aan de theoretische kant in onderzoek. En ze hoopt dat haar werk bijdraagt aan inzichten over hoe stadsbewoners zich kunnen organiseren samen en hoe de overheid georganiseerde bewoners beter kan faciliteren. Daarnaast Jurgen Schut, voorzitter Cede de Boer en oprichter Hiero. Hij kijkt op een bijzondere manier naar de wereld om hem heen en vraagt zich continu af, wat zie ik nou en wat betekent dit? Zowel in zijn werk als in de maatschappij. Vanuit daar probeert hij altijd de verbinding te leggen en spoort zijn omgeving aan om trouw te blijven aan hun droom. Heel fijn dat je luistert naar Lef en Liefde.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in PeoplePower.
Nou, lieve mensen, wat fijn dat jullie er zijn. En vandaag gaan wij het hebben over lef en liefde. En ik dacht, laten we gewoon even beginnen met iets positiefs. Waar krijgen wij energie van? En ga je eigenlijk op aan in de wereld om je heen, Femke?
Ik ga heel erg aan op goede gesprekken. Ik kom net uit een interview met iemand die in Amsterdam Zuidoost werkt en daar bezig is om eigenlijk allerlei vraagstukken aan te pakken samen met bewoners. En er is daar heel veel powerplay gaande ook vanuit verschillende afdelingen van de gemeente. De gemeente Amsterdam is een hele hiërarchische gemeente. Er is een sterke verantwoordingscultuur, wordt heel veel naar boven gekeken van is het geld wel goed besteed? Heb ik de opdracht goed uitgevoerd? Is mijn leidinggevende blij? Tegelijkertijd doet iedereen het natuurlijk voor de bewoners. Dus ja, is er een soort omslag gaande van hoe kunnen we eigenlijk naar de wijk toe gaan kijken in plaats van naar boven toe? En degene die ik net interviewde, die had daar een hele mooie analyse van hoe dat in elkaar steekt. En tegelijkertijd zit die persoon ook in dat krachtenveld van al die verschillende belangen. En ik vroeg aan hem, hoe hou jij dit vol eigenlijk en wie vertrouw jij nou echt? En toen kwam er echt een prachtig persoonlijk verhaal over zijn eigen drijfveren en de verschillende echte intermenselijke relaties die hem op de been houden. En ja, daar krijg ik dan heel veel energie van. Dat er eigenlijk vanuit een soort van complexe machtsanalyse, die ook heel erg echt is, ineens ook ruimte ontstaat om het over persoonlijke relaties te hebben die ook heel echt zijn en het mogelijk maken om dan in zo'n systeem te opereren. En dat vind ik gewoon heel leuk aan mijn werk. Dat
mooi. Maar dus ook heel erg
bij elkaar kan brengen.
Uit zichzelf dus. Dat die meneer dat heel erg uit zichzelf haalt en niet uit de context waarin hij zit. Ja. Mooi. Jurgen.
Ja, ik vind het echt heel erg leuk om iets nieuws te proberen. En dat klinkt dan zo alsof het niet uitmaakt wat je dan doet. Maar iets nieuws doen en over de grens heen gaan, dat vind ik echt heel erg leuk. En uiteindelijk hoop ik, werk natuurlijk dag in dag uit in een organisatie, dat je ook dan uiteindelijk goede dingen doet voor zowel de organisatie als voor de maatschappij, als voor de mensen die daarin zitten. En ik werk veel met bestuurders. En dan iets nieuws proberen is ook heel erg lastig in die context waar jij het ook net over had. Van om iets nieuws te doen, omdat je er ook al erg op afgerekt kan worden.
Ja.
Maar juist over die grenzen heen gaan en kijken wat dat betekent. En daarop reflecteren en weer een volgende stap zetten. Daar kan ik echt enorm van genieten. Ja.
En wat is iets wat je recent hebt kunnen faciliteren of bewerkstelligen? Waarvan je denkt van nou...
Ja, we zitten nu midden in een proces met alle academische huizen om te kijken naar van hoe kun je daar collectief bewegen. En dat lijkt dan heel erg evident om te doen. Maar die ruimte met elkaar zoeken en hoe doe je dat dan en hoe heb je vertrouwen in elkaar en hoe zijn we erover in gesprek? Dat vind ik echt heel mooi. Ja. Ja.
En heb je daar al doorbraken weten te creëren?
We zijn net begonnen, dus we gaan vast doorbraken creëren. Maar het is echt een heel beginnend proces.
Maar de beginnende energie is goed.
Absoluut, ja. Ja.
Hey, en als jij dan om je heen kijkt, is er iets wat jij heel graag zou willen veranderen? Of zou je zeggen van joh, los even van wat je al doet. Maar wat is echt één ding wat je zou willen aanpakken morgen?
Nou, ik denk... het ongemak durven aangaan van hele verschillende perspectieven en dan toch in een ontmoeting blijven met elkaar. Dat zou ik echt, daar denk ik heel veel over na de laatste tijd. Ik bedoel, we zien het meer op maatschappelijk niveau in het politieke klimaat, dat er best wel veel wantrouwen en afstand en polarisatie gaande is. Maar ik zie het ook wel gewoon meer op het alledaagse niveau in de stad. Het bespreekbaar maken van uitsluiting van machtsongelijkheid en het ongemak wat daarmee gepaard gaat, dat gaan mensen gewoon heel vaak uit de weg. En dat, ja, dat is wel iets waar ik hoop toch steeds weer op te wijzen. Van laten we het gesprek wel aangaan. Laten we wel het ongemak opzoeken.
Hey, en jij bent dan zo'n speler in die tussenruimte, hè? Tussen die eigenlijk twee werelden, kan ik het zo noemen.
Ja.
Wat kun je doen, zeg maar?
Ik denk wat je kan doen is mensen met elkaar in contact brengen. Dus ik voel me ook wel heel vaak een soort matchmaker in het werk wat ik doe. Want ik doe heel beschouwend werk als onderzoeker. Maar ik ontmoet ontzettend veel verschillende mensen. En ik probeer wel steeds te kijken van... Hey, wie kan ik bij elkaar brengen om perspectieven uit te wisselen? En dat ik niet de enige ben die dan analyseert wat er moet gebeuren. En dan vragen stellen. Want dat is natuurlijk ook het grootste deel van mijn werk.
Ja.
Om... vanuit oprechte interesse en openheid vragen te stellen en mensen uit te nodigen om dan die perspectieven te gaan uitwisselen.
Ja.
Dus dat probeer ik eigenlijk steeds te doen.
Ja, dus een matchmaker / facilitator.
Ja, precies. Ja,
Oké, maar het is niet altijd makkelijk, want het wordt je ook denk ik niet altijd in dank afgenomen.
Zeker, ja. Nee, ik denk, ja, het is ook... zeker als het gaat over ongelijkheid. Ik ben veel met ongelijkheid bezig in mijn onderzoek. Dan heb je het dus ook over... Ik heb het ook heel veel over macht. En dat is ook een ingewikkeld groot begrip... wat mensen ook vaak uit de weg willen gaan. Maar als het gaat over macht en ongelijkheid... dan zie je dat mensen die het comfortabel hebben... niet echt zitten te wachten op de uitnodiging... om hele andere perspectieven te horen... en de ontmoeting aan te gaan met anderen... die wellicht die comfortabele positie... ter vraag zouden kunnen stellen... of ter discussie zouden kunnen stellen. En dat... Ja, Dat maakt het soms wel ingewikkeld, ja.
Ja, want wat vraagt dat van jou? Hoe voel jij erbij?
Ik denk wat het van me vraagt is bij de kern blijven van de principes. Ik ben heel principieel ingesteld. Dus van waar gaat het nou uiteindelijk om? Hè? Dus dat denk ik dan ook. Dat vind ik dan mooi aan zo'n gesprek wat dan heel erg eigenlijk strategisch. Hè, dat interview wat ik net had, wat heel strategisch is van over hoe... Hoe verhouden verschillende posities en belangen zich tot elkaar? En hoe beweegt dat veld? En hoe kan ik daarin dingen voor elkaar krijgen? Maar als ik dan vraag van wat hoop je daarmee te bereiken? Waar gaat het uiteindelijk om? Dan kom je bij de kern van iemands principes. En dan kan je elkaar vinden, denk ik. En het vraagt van mij ook dat ik dat kan doen bij mezelf.
Exact.
Want anders kan ik een ander daar ook niet toe uitnodigen.
Ja. Hey Jurgen, in de intro gaf ik aan dat jij best vraagtekens zet bij een aantal dingen. Als je dit zo hoort van Femke, waar komen bij jou de vraagtekens op?
Nou, ik zat hier vooral in de aansluiting even te horen. Want ik zat er gewoon weg te dromen in de woorden van Femke.
Ja.
De vraagtekens zitten meestal bij het goede gesprek. Tenminste, veel organisatieveranderingen worden heel abstract verpakt. Van hebben we een goede strategie? Hebben we het goed gepland? Doen we de goede stappen? Hebben we een stuurgroep? Allemaal dat soort dingen.
Ja, randvoorwaarden.
Allemaal randvoorwaarden waar het uiteindelijk niet over gaat. Want uiteindelijk, als je een organisatie wil veranderen, heb je het nodig om met elkaar in verbinding te zijn, het gesprek te voeren. En moet je ook bepalen wie er überhaupt in gesprek zijn. En dan wordt het vaak binnen de organisatiegrens gezocht van oké, een groep managers die met elkaar in gesprek moet zijn of een groep medewerkers of wat dan ook. Maar die zijn natuurlijk niet de organisatie, want die zijn ook in verbinding met de buitenwereld, met de doelgroep waar ze mee bezig zijn, noem maar op. Dus het gesprek organiseren is eigenlijk is de ene kant het meest makkelijke wat je te doen hebt, maar ook gelijk het meest moeilijke wat je te doen hebt om dat voor elkaar te krijgen. En dat gesprek wordt heel erg vaak uit de weg gegaan, omdat het gewoon heel kwetsbaar is om te doen. En hoe ga je dat op de wagen zetten, zo'n gesprek? En welke positie neem je daar zelf in? Als je bestuurder bent of directeur bent of wat dan ook. Dus dat is in ieder geval mijn kernvraag van als je met organisatieverandering aan de slag bent. En vervolgens komt de vraag van waarom ben je überhaupt aan het veranderen? Doe je dat alleen maar om een beetje meer geld te verdienen? Of om efficiënter een patiënt te helpen? Of draag je bij een grotere doel in het leven die veel belangrijker zijn in mijn beleving? Dus die vraag komt daar nog wel een keer bij dan. Dus het is en het gesprek en waarom heb je überhaupt dat gesprek en waar streef je dan naar? En wat is dan je grote ambitie, je grote droom daarin?
Hey, en binnen zo'n context, op welk plekje voel jij je het meest fijn?
Ja, ik vind het wel het leukst om erin en eruit te vliegen. En erbij te zijn als het heel spannend wordt. Want dat vind ik eigenlijk het leukste moment. Maar goed, ik zit ook in de realiteit dat ik ook verantwoordelijk ben voor een heel bedrijf. Wat ik ook leid. Dus ik begin ook te wennen aan beide posities, laat ik zo zeggen. Ja. Ik was altijd de buitenstaander als adviseur. Zat er ook behoorlijk beschouwend in. En je hebt natuurlijk wel grote invloed op de momenten dat je er bent. Maar ik ben ook wel steeds meer verantwoordelijk gaan voelen voor het resultaat. En ik vind het ook wel bijzonder om te zien. En dat is ook een deel van de medewerkers die bij ons werken. Dat je ook toch een activistische lijn in komt. Dat het niet alleen maar is van u vraagt wij draaien. Maar ook dat we er een mening over hebben waarheen we dan draaien. Dat vind ik echt wel bijzonder. Ja.
En wat is daarin jouw grootste uitdaging? Want ik kan me voorstellen dat dat best een dunne lijn is aan twee kanten. Van wanneer ga je dit nu inzetten? Wanneer zet je dat in? Hoe?
Ja, in persoonlijke zin bedoel je. Ik speel er eigenlijk mee op hetzelfde moment. Dus ik heb het wel mee leren spelen. En soms zet je ook even door op de gewoon van ik vind nu dat het gewoon moet gebeuren. En soms speel je met je inspiratie. Dus er zijn allerlei verschillende rollen die je inneemt. Dus ik heb er wel op leren vertrouwen dat het wel komt op het moment dat het nodig is. Dat zit in het nieuwe proberen. Want soms lukt het natuurlijk niet of doe je iets heel verkeerds. En dan is er ook niks aan de hand eigenlijk. Dan kun je weer de volgende stap zetten. Ja. Dus zo klein is het ook alweer.
Maar zit het dan in durven falen?
Ja. In mijn systeem is dan falen eigenlijk wel heel erg. Tenminste, daar ben ik wel opgevoed. Maar daar zit het natuurlijk wel in. Ik zeg elke dag eigenlijk tegen de mensen, maar ook tegen mijn opdrachtgevers en mijn klanten van zet eerst een stap zonder verwachtingen. Ga dan pas kijken wat er gebeurd is. Ja. Dus ga niet vooraf definiëren van wat dan succes is of wat dan ook. Want daarmee zet je al zo vast in een patroon wat er al is. Dus durven falen. Maar goed, ik vind het heel lastig om te falen. Dat is de andere kant.
Ja. Snap ik. Ja, maar zit ook dat stukje lef in. Femke, hoe ervaar jij falen?
Ik vind het denk ik ook wel lastig om te falen. Omdat ik mezelf best wel een hoge standaard kan opleggen. En ook me heel verantwoordelijk voel voor anderen. Dus ik heb dan een klein team waar ik verantwoordelijk voor ben. Nou, dat vind ik wel echt een grote opgave. Om andermans groei en welzijn te coachen. En daar het goede in te doen. Dus dat. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel dat de mooiste dingen, zeker als het gaat om vastgeroeste machtsverhoudingen, voortkomen uit onverwachte hoek. En dat je dan dus moet experimenteren en moet improviseren. En dat je dat niet kan als je niet durft te falen. Dus je zult toch ook je eigen verwachtingen moeten loslaten. De ander uit moeten nodigen om verwachtingen los te laten. En dan inderdaad maar zien wat er ontstaat. En dat kan dan ook iets zijn wat helemaal niet de bedoeling was. Het kan zelfs iets schadelijks zijn. Dus dat is wel, ik probeer mezelf daar wel denk ik de hele tijd toe uit te dagen. Dus ik herken dat wel van dat je het eigenlijk van nature niet zo makkelijk kan. Omdat je toch wel die verwachtingen hebt en die standaard hebt. Maar ik probeer er wel steeds doorheen te breken. En het tegen mezelf te zeggen, maar dus ook tegen anderen. Nee, laten we het loslaten en het van een andere kant bekijken. En toch iets nieuws proberen.
Nou, mooi. We gaan door naar de volgende ronde en daar gaan we verder praten over hoe we ons verhouden tot de ander.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Nou, tijdens Alexander O'Neill hadden wij hier een mooie discussie in de studio. Want Femke, jij had nog een mooie vraag aan Jurgen. Ik wil je eigenlijk vragen om deze te herhalen. naar aanleiding van het eerste blok.
Ja, we hadden het net over het organiseren van het goede gesprek. En dat jij daar veel energie van krijgt. Maar dat het ook best wel uitdagend is. En ik vroeg me af, hoe ga jij om met de vraag wie er dan niet aan tafel zit? En welke stemmen je dan niet hoort in het gesprek?
Ja, het begint eigenlijk wel met de vraag van wie moet er in ieder geval wel zijn. En dat is eigenlijk de meest spannende vraag vaak. Want bij simpele problemen is het vaak wel helder wie er moet zitten. Maar als je vervolgens gaat vragen in lastige vraagstukken wie moet er aanwezig zijn, dan krijg je meestal te horen, ja, die moet er dan niet zijn. En laten we maar niet al te veel medewerkers uitnodigen. Of laten we maar even klanten even buiten beschouwing laten. Want dan komt het spannende gesprek op tafel. En dat is natuurlijk gelijk de meest spannende keuze die je moet maken. Dus ik probeer hem positief te benaderen. Door in ieder geval mensen aan tafel te zetten die met het vraagstuk te maken hebben. En dan moet je ook mensen passeren. Je moet ook mensen gaan uitsluiten. Dat is ook een keuze daarin. En als dat niet lukt, kun je wel wat doen in termen van verplaatsing. Van stel nu dat je je medewerker zou zijn, hoe zou je dan tegen hetzelfde vraagstuk aankijken? Of stel nu dat je burger bent, hoe zou je onze organisatie ervaren? Maar dat zijn toch surrogate inschattingen in mijn beleving.
En doe je dan ook wel eens dat je toch een partij erbij vraagt, terwijl je weet dat de rest daar eigenlijk niet zo op zit te wachten? Dat je toch een beetje eigenwijs bent in die zin? En
ja, het is in mijn positie lastig in de zin, ik ben geen onafhankelijk onderzoeker. Hè? Dus je wordt ingehuurd als consultant. Dus op een gegeven moment zit er wel grenzen aan hoe ver je kan gaan. Maar het gesprek binnen de kamers gaat wel scherp daarover. Van wie zit er aan tafel en waarom wil je juist niet dat er bepaalde mensen zijn, terwijl ze wel onderdeel zijn van dat vraagstuk. Dat is wel eigenlijk een heel belangrijk punt. Ja. Maar heel eigenwijzig zomaar uitnodigen, dat red ik dan net niet.
Oh, jammer. Nee. Nou, daar kan je Femke of mij voor bellen.
Ja, zeker. Dat is fijn te weten.
Ja, maar wat ik ook terug hoor eigenlijk uit het eerste blok is gewoon het gesprek organiseren, faciliteren. Het klinkt heel simpel, maar hoe ingewikkeld is dat toch? En dan ook wat jij, Femke, zegt, die verschillende perspectieven aan tafel krijgen. En toch ook dat gesprek aandurven gaan. Het verrast mij eigenlijk elke keer hoe moeilijk dat blijft. Ja, heb jij dat ook?
Ja, zeker. Ja, misschien heeft het ook wel, ik weet niet hoor, ik voel me soms een beetje oud. Dat ik denk, ik ben begin 40. Ik leef natuurlijk ook met internet, maar ik ben er niet helemaal mee opgegroeid. Maar we zijn zo, ik zie het ook in het onderwijs van mijn eigen zoontje bijvoorbeeld. We zijn heel erg geprogrammeerd op zenden in interacties. Dus onszelf profileren, onszelf laten zien, onze prestaties uitlichten, ons verhaal helder hebben, het goed kunnen overbrengen, et cetera. En de skill om te luisteren en vragen te stellen, waar jij heel mooi in je intro ook, hè, dat benoemde, de nieuwsgierigheid van, er zijn ook dingen die ik niet weet, ervaringen die ik niet heb, kanten van mijn identiteit die ik niet ken. En wat kan ik leren door gewoon simpelweg te luisteren naar de ander? Daar lijken we gewoon veel minder tijd en aandacht voor te hebben of zo. En dat maakt dat gesprek wel ingewikkeld, denk ik.
Ja, ergens ook armoede. Ervaar jij dat ook zo, Jurgen? In de context waarin jij zit? Of zeg je niet zo hard?
Het vraagt wel steeds meer aandacht om dat gesprek te voeren. En tegelijkertijd is volgens mij wel een hele grote behoefte van eigenlijk bijna alle mensen om wel gewoon een normaal gesprek te hebben. Dus je ziet dat de cultuur niet meehelpt en ontwikkelingen niet meehelpen. Niet altijd in ieder geval. Maar de behoefte aan een goed gesprek, dat is in één keer weer zo menselijk. Dus je hoeft ook maar heel lichtjes te organiseren en dan is het er in één keer weer. Ja. Dus dat is ook wel weer mooi.
Ja. Dus we moeten weer leren dat gesprek te voeren.
Leren praten.
Ja, dat herken ik wel hoor. Want ik doe interviews met heel veel mensen die achterdochtig zijn richting onderzoekers. En toch heb ik altijd goede gesprekken. En dat komt gewoon omdat mensen daar toch behoefte aan hebben. En als je een open vraag stelt en je bent oprecht nieuwsgierig, dan vindt iedereen het fijn om je perspectief te kunnen delen.
Dat is inderdaad mooi.
Mooi. En als we dan deze even een stapje doorpakken naar wat dichterbij. Met wie krijg je dan dingen voor elkaar? En wat is dat dan? Wat voor type mensen staan in jouw eerste cirkel, zeg maar, om dingen voor elkaar te krijgen? Zeg maar wie het eerst wil. Maakt mij niet uit.
Een hele moeilijke vraag.
Ja, waarvan denk jij van, met dat type mens of mensen om me heen ga ik gewoon best wel verder komen met alle uitdagingen die we hebben binnen de organisatie of in mijn werkveld? Zijn het bepaalde profielen, skillsets?
Ja, ik denk wel dat ik, dat is, hoort ook wel een beetje bij, de missie die ik heb om het te hebben over tussenruimtes en over het verbinden van verschillende werelden en verschillende perspectieven. Dat ik kan heel goed samenwerken met mensen die makkelijk in verschillende werelden kunnen bewegen. En dat kan zijn omdat het mensen zijn die een biculturele identiteit hebben, of klassemigrant zijn, of op verschillende plekken hebben gewoond, of heel veel ervaringskennis hebben en nu in een meer reflexief of beleidspositie zitten. Je kan op heel veel verschillende manieren in verschillende werelden bewegen, maar dat kunnen en dat ook leuk vinden, dat helpt mij wel heel erg om dan samen iets op te pakken.
En wat kan jij dan? Wat denk je dat jouw superpower daarin is?
Oeh, dat is ook een hele goede vraag.
Wat maakt het anders dat jij dat wel kan?
Dat werken met, bedoel je het
je begeven in de tussenruimte en dat verbinden met al dat soort verschillende perspectieven?
Ja, jeetje. Ik denk ook wel een soort naast, nou ja, waar we het eerder over hadden, van ook wel goed kunnen luisteren, openstaan, nieuwsgierig zijn, et cetera. Ook wel een beetje, ik wil bijna zeggen, het vermogen om te hosselen, zin te hebben om gewoon shit te fixen, ondanks die verschillen of juist door gebruik te maken van die verschillen. Dus ik ben ook wel best wel vasthoudend en principieel. Dus als ik dan zie van,
mooi,
er moet iets veranderen, dan ga ik het gewoon fixen. En dat heeft ook wel te maken met dat ik ben opgegroeid in een context waar er heel weinig mij op een dienblaadje werd aangeraakt. Dus ik er overal zelf achteraan moest. En ja, die mentaliteit van oké, we gaan het gewoon met elkaar fixen, want we voelen dat dit nodig is. En dan gaan we juist al die verschillen inzetten om dat voor elkaar te krijgen, linksom of rechtsom. En dan durven we ook te improviseren. Dat vind ik wel, ja, daar hou ik wel van. En daar ben ik zelf ook wel goed in, denk ik.
En ik vraag je dit, want ik heb het idee dat in die tussenruimte dat het best nodig is om, en misschien is het verkeerde woord, in het Engels is het een mooie woord, humble, iets nederig en dienstbaar te zijn, ook naar de ander toe.
Ja, dus dat zeker.
Jezelf daarin toch durven, ik wil niet zeggen wegcijfer is een groot woord, maar dat je niet aan een positie of aan een functie vasthoudt, maar dat je daar, herken je dat?
Ja, zeker. Dat denk ik nu heel vaak ook in het onderzoek wat ik doe, dus met beleidsmakers, met ambtenaren, met bestuurders, dat het een heel groot deel van hun strategisch opereren gaat over die positie, maar niet over het oplossen van de vraagstukken waar ze eigenlijk mee bezig zouden moeten zijn.
Ja.
Dus dat je een soort van dienstbaar bent aan die opgave waar je aan werkt, in plaats van probeert om die positie te pakken en te behouden.
Ja.
Daar denk ik heel vaak. Ik weet niet of jij dat herkent, want jij werkt nog veel meer dan ik met bestuurders. Ja. Maar dat dienstbaar aan die opgave of zo. En dan met elkaar samen van oké, welk deeltje pak ik en wat doe jij? Die houding, dat mis ik soms wel een beetje.
Nee, dat is er maar heel beperkt. En dus je ziet dat het ego-spel, maar iedereen, ik heb ook een ego, hè, maar dat ego-spel dat neemt dan de overhand en de posities nemen de overhand en de afspraken en de procedures. Terwijl, kijk, het gevoel, gewoon het contact met de realiteit en voor wie je het doet en waarom je het doet, als je dat kwijtraakt, dan dat vind ik eigenlijk het belangrijkste in het reflectievermogen van een organisatie en een bestuurder. Dat je echt goed snapt waarmee je bezig bent en voor wie dan.
Ja.
En als dat weg is, dan dat valt ook gewoon niet tegenaan te werken dan, hè? Als je dat contact niet meer hebt.
Ja.
Nee.
En als we dan toch nog even teruggaan naar de vraag voor jou. Met wat voor mensen krijg jij dingen echt voor elkaar? En word jij aangestoken, zeg maar, om het vuurtje te laten
branden? Nou, dat zit dus wel op die reflectie van, op een bepaalde manier werk ik heel graag met mensen die zichzelf niet al te serieus nemen. Want op een bepaalde manier, we zijn hier met elkaar een spel aan het spelen. En natuurlijk moet je dat deel serieus nemen. Maar voor de op een bepaalde manier gaat het ook nergens meer over. Dus je moet in ieder geval weten dat je maar wat aan het doen bent. En als je die reflectie niet hebt, en jezelf te serieus gaat nemen, ja, dan ga je dus losstaan van de realiteit. En dan ga je ook denken dat, zeker als je bovenaan de machtsketen staat, dan ga je ook nog eens een keer je eigen projectie organiseren, alsof het allemaal jou ligt dat het goed gaat.
Ja.
En dan raak je stap voor stap raak je verder van huis. Dus ik kan heel erg goed werken met mensen die aan de ene kant heel serieus nemen. Hè, want ik vind het echt wel leuk om resultaten te boeken. Ik vind het echt heel leuk om dingen te doen en ook dingen voor elkaar te krijgen.
Ik denk dat ook wel het uitnodigen van tegenspraak en het kunnen aanhoren van tegenspraak ook wel dus onderdeel van dat goede gesprek is, zeker in een organisatieverband.
Eens.
En zeker als er sprake is van machtsongelijkheid. En dat dat lijken ja, mensen op invloedrijke posities soms ook wel eens te vergeten, heb ik het idee. Hè? Dat, en dat is misschien ook wel het Nederlands of zo, om dan een soort van te willen polderen en vooral op die consensus te sturen en de waarde van tegenspraak niet meer te zien. Nee. Uit angst dat het dan iets met je positie gaat doen.
Klopt.
Dat is echt een gemiste kans.
Ja, en dat wordt dan gezocht in de regels en de procedures of het daar Precies. dan georganiseerd is. Terwijl het ja. uiteindelijk ook daar de wie-vraag is. Wie zegt er dan wat ja. tegen je? En, ja. en hoe serieus
wie houdt je scherp?
Ja, wie houdt je scherp?
Ja. 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 En dat wordt ook vaak als lastig ervaren. Hè? Want op een gegeven moment willen ze het gewoon niet horen. Nee. Dus dat is ook een uitdaging. Ja. Mooi. Als ik zo de dag zeg maar inga. En wat mij heel veel plezier brengt is. Wat geef ik en wat ontvang ik op zo'n dag? En ik zit heel erg in dat hele random act of kindness. Is er eentje die jou bijgebleven is die je zelf hebt ontvangen. Of die je hebt gegeven aan een ander? En wat heeft dat jou gebracht?
Een random act of kindness.
Ja. Dus dat jij iets hebt gedaan, weet ik veel, een oud vrouwtje met boodschappen hebt geholpen op het moment dat je heel veel haast had omdat je ergens moest zijn. Of gewoon hele simpele kleine dingen die jou wel een pleziertje gunden van hey, ik kijk toch anders naar de wereld om mij heen.
Ja, ik weet niet. Ik moet meteen eigenlijk denken aan gewoon het alledaagse contact wat ik heb met mijn buren. Ik woon in zo'n klein straatje in Amsterdam-Noord met een pleintje voor en een pleintje achter. En er wonen echt alle generaties in dat, ja, het is een soort hofje eigenlijk. En ja, niet iedereen is bevriend met elkaar, maar als we elkaar tegenkomen dan maken we een praatje. Als we iets kunnen meenemen voor iemand doen we dat. Af en toe ontstaat er een soort spontane buurtbarbecue. We waren vorige week met twee buurvrouwen naar het koor optreden van een derde buurvrouw.
Ach ja.
Nou ja. En dat zijn dan, ja, ik weet niet, daar zit denk ik voor mij wel die kindness in. Dat je met elkaar meeleeft, ook al, wat we delen is dat we toevallig met elkaar dicht bij elkaar wonen. Maar dat, we zien om naar elkaar, dat zeggen we in Amsterdam-Noord.
Ja.
Dat is ook een van de dingen waar bijvoorbeeld bewonersbeweging Verdedig Noord heel erg bezig is met ongelijkheid in Noord en groeiende gentrificatie heel erg zegt van in Noord zien we om naar elkaar. En dat is een soort stadscultuur die er vroeger altijd was en nu lijkt te verdwijnen omdat er ook nieuwe bewoners bij komen die het heel druk hebben, die veel te besteden hebben, maar weinig te besteden hebben in sociale zin.
Juist.
En we moeten oppassen dat we dat niet kwijtraken. En ik zie dat in mijn eigen buurtje, dat we dat nog wel hebben. En daar ontvang ik veel van. En ik vind het ook heel leuk om daar dan in te geven.
Nou, mooi voorbeeld. Ook gewoon dicht bij huis.
Ja,
letterlijk.
Gewoon lekker dicht bij. Ja, gewoon heel alledaags. Ja. Weet je wel?
Ja. Ja. Jurgen?
Ja, dat deel ben ik wel kwijtgeraakt. Dus ik ben geboren tukker. En dat zet het heel diep in de cultuur van het naboerschap. Ja, zo af en toe zit ik wel vertwijfeld naar mezelf te kijken van waarom is dat zo ver weggezakt.
Ja.
Maar we hebben wel twee hele bijzondere weken achter de rug waar wel emotioneel de oprichter is overleden. En die hebben we afgelopen vrijdag begraven. En dan zie je in één keer dat ook in ons bedrijf de overhand gaat nemen op voor elkaar zorgen en voor elkaar zijn. En niet eens met heel veel woorden altijd. Maar dus dan zie je in één keer van wel wat verbinding waard is. En dat is wel echt heel mooi om dat te ervaren.
Ja.
Dat zit in ieder geval betrokkenheid op elkaar en zorg voor elkaar. Oog hebben voor elkaar.
Ja, ik heb altijd het gevoel dat we het een beetje afgeleerd zijn of zo. Ja. En dat mensen ook soms schrikken als je dan aardig bent of doet. Dat ze dan kijken van is dit waar? Dus dat is echt interessant om te ervaren in de huidige tijd. Dat mensen dat eigenlijk gewoon niet meer gewend zijn. Maar mooi dat dat zo dicht bij huis en in de organisatie blijft. Dank jullie wel. Ik ben heel erg benieuwd hoe wij het volgende blok nog even een stukje dieper gaan samen.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, we gaan terug naar de titel van dit programma. Lef en liefde. En wat houdt lef en liefde voor jou in? Echt persoonlijk.
Lef. Lef wel om ook als het niet zo heel handig uitkomt in de relatie, toch die principes aan te kaarten. Ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld nu de afgelopen weken heb ik met bewondering gekeken naar de studenten op de UvA. Ja. Die gingen protesteren vanwege het leed in Gaza. En het lef om dan op te komen voor zo'n zaak. terwijl het je niet persoonlijk raakt. Dus dat is eigenlijk vooral wat ik lef vind. Dat je solidair durft te zijn met mensen die lijden onder onrecht. Wat jou niet per se persoonlijk raakt, maar waarvan je toch zegt, we vormen met z'n allen één wereld. We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor elkaar in die wereld. En wat die mensen overkomt daar, dat mag niet gebeuren. Dat vind ik lef hebben. Dat
mooi.
Vind ik tof. Ja.
Hey, je hebt het een aantal keer over jouw principes. Wat is number one non-negotiable voor jou, zeg maar? Dat echt op nummer één staat in die principes?
Ja, ik denk dat het lijkt natuurlijk containerbegrippen, maar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor mij heel belangrijk zijn. Dus niet per se dat we hetzelfde hoeven te zijn, want ik hou dus heel erg van ongemak, verschil, et cetera. Maar dat je wel even dat je de ander evenveel waard vindt en daar niet aan afdoet. En dat je dan de samenleving zo inricht dat we dus met z'n allen daar ook verantwoordelijk voor kunnen zijn in hoe we kennis, middelen, macht, et cetera, verdelen. Dat zijn voor mij wel hele belangrijke principes.
Ja, en dat voorbeeld wat je noemt van die studenten, dat heeft natuurlijk ook heel veel liefde in zich, hè? Liefde voor de medemens.
Ja, en dan, ja, ik weet het niet om er nu een hele politieke discussie van te maken, maar wat jij net zei over als er tegenspraak komt en je vindt het moeilijk om ermee te dealen, dat dan organisaties vaak teruggrepen op principes en regels en procedures. Mm-hmm. Dat is precies wat ik daar zag gebeuren aan het begin. Hè, dus wat stonden er nou 3 tentjes op een grasveld en protesterende studenten? En wat doet het CVB? Die belt de ME, bij wijze van spreken. Want er zijn regels over veiligheid. Ja. In plaats van, ga dat ongemakkelijke gesprek maar aan. Weet je, met die studenten.
Zeker.
Van wat drijft jullie nou? Wat willen jullie precies? Weet je? En dat, ja, dus daar is dan een soort reflex van, oh nee, regels, veiligheid, procedures. Ja. En dat, ja,
onmacht,
dus dat,
hè, ook ergens daarin.
Ja, dus dat, ja, ik denk dat het lef daar voor mij wel over gaat. Mm-hmm. Om dat soort dingen gewoon dan dus ook maar gewoon aan te gaan.
Ja. Jurgen, lef en liefde?
Ja, voor mij begint aan de liefdekant in de zin dat alles één is. In mijn beleving in ieder geval. En niet alleen de mensheid die één is, hè, maar ergens hangt alles met alles samen. Mm-hmm. En ook wel weer groter dan deze wereld. Tenminste, geloof ik dan zelf wel weer in. Mm-hmm. En vanuit dat idee is voor mij eerlijkheid super belangrijk. En eerlijkheid gaat dan over de goede dingen op het goede moment op tafel hebben liggen. En ook in het gesprek hebben waar we het net over hadden. Dus oneerlijkheid vind ik ook dingen niet zien die er wel zijn. Of dingen uit de weg gaan die er zijn. En inderdaad, net het mooie voorbeeld wat je gaf van gewoon niet gewoon het gesprek aangaan. Als dat dan een situatie is om naar een tentje toe te lopen om dat gesprek te voeren. Dus voor mij zit eerlijkheid heel erg dicht tegen liefde aan. En dus vooral bespreken wat besproken moet worden. En dan gaat het ook over de essentie. En dan komt er weer lef bij kijken. Want om dat te doen heb je soms wel heel veel lef nodig. Om over de mores heen te stappen. Of over de geldende regels heen te stappen. Of ook te accepteren dat je zelf aan de hele goede kant van de streep staat. Terwijl iemand anders aan de hele verkeerde kant van de streep staat. Of verkeerd, maar je begrijpt wat ik bedoel. Een beetje slecht geformuleerd. Maar om dat gesprek dan aan te gaan, ook als je heel veel privileges hebt, dan daar zit ook lef in. Net zo goed als de andere kant ook lef nodig heeft om dat ook weer in gesprek te brengen. Dus soms zijn er heel veel grenzen waar je overheen moet stappen om uiteindelijk de eerlijkheid te vinden met elkaar waar het over gaat en hoe ongelijk het soms verdeeld is en hoe onrechtvaardig de wereld soms is. En hoe je dan weer tot nieuwe stappen komt waardoor het weer een beetje beter wordt.
Ja, die privileges die je noemt, hè, zet jij dan ook die in? Zeg maar, die jij hebt in bepaalde situaties.
Ja, en daar zitten natuurlijk ook wel weer stromen op.
Ja.
Maar we zitten in een bubbelberoep, laat ik maar even zo zeggen. Van, we zijn consultant, we zitten ook eigenlijk ook in de macht, hè, laat ik maar zo zeggen. En dat geeft mij in ieder geval de extra verantwoordelijkheid, zo voel ik dat, om die macht positief te gebruiken en te benutten en het ook voor de goede zaak in te zetten. En dan kun je nog een hele discussie hebben over wat de goede zaak is, maar ik vind het wel belangrijk dat we ook die eerlijkheid en ook het hele principe van alles is één ook in het werk te leggen. Want ik bedoel, ik ben hier niet geboren om ingehuurd te worden om de ene meer te laten verdienen dan de ander.
Nee.
En uiteindelijk hebben wij ook het goede te dienen. En dat is best lastig definieerbaar. Maar ik probeer wel vanuit die positie die we hebben dat ook zeg maar op te zoeken.
Ja, ja dus eigenlijk zeg je, als ik je goed hoor, het is ook een tool om in te zetten om de lef te vergroten op sommige plekken. Klopt dat?
Ja, ja, weet het, achter de schermen roep ik wel eens, ik ben toevallig geen politicus geworden of geen priester of wat dan ook. Ik ben dan consultant geworden, maar het is natuurlijk ook maar toevallig het beroep wat je hebt. En door dat beroep wat je hebt, heb je ineens een enorme multiplier om invloed te hebben op een deel van de wereld. En ik realiseer me ook dat ik een deel van de wereld helemaal niet raak. Maar we zitten toevallig dan wel in een deel van de wereld die in ieder geval de macht in handen om een transitie mogelijk te maken of niet mogelijk te maken.
Ja.
En dan vind ik in ieder geval voor een deel. En dan vind ik wel dat we daar de verantwoordelijkheid hebben om dat positief te benutten.
Ja. Ja. Mooi. Ja. Heb jij een tool waarmee je lef of liefde bij jezelf zou kunnen vergroten of in kunt brengen?
Nou, ik vind het mooi wat je zegt, want dat doet me denken aan. Nou, ik doe dus veel onderzoek naar macht en machtsongelijkheid. Maar natuurlijk heb ik zelf ook macht en privileges. En naarmate mijn carrière vordert en ik wat meer publieke rollen in de wetenschap krijg, groeit mijn macht ook. En die macht, die gebruik ik. Die zet ik heel bewust in. Ik zeg dat ook naar PhD-studenten en jongere collega's toe. Zeker als het vrouwen zijn, zeker als het mensen van kleur zijn. Go for it en pak die macht. Want dat hebben we ook nodig om verandering teweeg te brengen. Dat is voor mij ook eerlijkheid. Om je bewust te zijn van de macht die je zelf hebt.
Ja.
En die macht heel expliciet en bewust dan ook in te zetten voor die verandering die je wil bereiken. Dus ik geloof ook niet zo. Ik spreek soms ook wel mensen in wat meer invloedrijke posities die dan zeggen, ja, ik geloof helemaal niet in macht en invloed, want we doen het toch gewoon samen, en dat dan heel erg gaan ontkennen. Ja,
dat is onzin.
Dat is echt bullshit. Ja, ja. Nee, ja. We moeten, want die macht die is er. Daar gaan we nooit vanaf. Het is alleen de vraag hoe je hem gebruikt en hoe bewust je dat doet en hoe open je daarover bent. Dus dat vind ik wel mooi aan wat je zegt.
Ja, dat is mooi hoe je het formuleert.
Nou ja, je hebt daar te maken met rolmodelschap, hè?
Zeker, ja.
Dus daar moet je, je moet niks, maar ook daar bewust van zijn. Van ja, macht, maar versus rolmodel. En er zijn ook gewoon diverse rolmodellen nodig daarin.
Absoluut, ja.
Ja, interessant hoe dat dan toch zich ontwikkelt. En waar je dat dan zeg maar het overwicht heeft en waar dan ook niet.
Ja, nee, zeker. Maar dat heeft denk ik dus ook weer heel erg met privilege en identiteit te maken. Van,
ja, en lef.
Zit je op een positie waar het waar je eigenlijk alles al gewonnen hebt? Of probeer je een positie van invloed te verwerven? En ben je dan open over wat je daarvoor nodig hebt om daar te komen?
Ja. En als we het nog heel even bij die macht houden, waar krijg je echt jeuk van?
Ik krijg echt heel erg jeuk van mensen die hun eigen privileges niet zien.
Die daar blind voor zijn.
Maar dat deel ik wel met je.
Ja, staat die bij
en dan
jou ook
doen alsof ze zo heel zo laagdrempelig zijn. En ook, weet je, dus een beetje zo dat ding van John de Mol, toch? Van mijn deur staat altijd open. En als wij dingen verkeerd doen, ja, dan moet je me dat gewoon toch komen vertellen. Ja, ik snap ook niet waar deze verhalen vandaan komen, want ja, bij mij heeft niemand geklaagd. Oh, daar kan ik echt niet tegen. Dat vind ik echt verschrikkelijk.
En welk schurende gesprek moet daar dan plaatsvinden? Dat vind ik nog best een uitdaging. Waar moet je dan zo iemand, even los van de naam of de persoon, wat moet je dan spiegelen daarin?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ja.
Ik vind dat ook. Ik denk, ik ben heel positief en hoopvol ingesteld. Dus ik denk altijd dat iedereen uiteindelijk het goede wil. Dus alles is één, dat voel ik ook wel. Dus ik kan me dan niet voorstellen dat mensen intentioneel dat bord voor hun kop houden. Dus dat het misschien helpt om gewoon heel veel vragen te stellen. Van waarom, wat denk je zelf dat het effect is van wat je zegt of doet op een ander? Hoe zou jij het vinden? En het heel concreet te maken vooral.
Ja,
want als het heel abstract blijft, kunnen mensen vaak makkelijk dingen herinterpreteren. Maar als je heel, als je het heel concreet maakt van wat, als je nu voorstelt dat jij die persoon bent die te maken heeft met uitsluiting bijvoorbeeld. Hoe zou je voelen? Wat zou je doen? Wat heb je nodig?
Ja, omdraaien dus zeg je eigenlijk.
Ja.
Wat is jouw tip daarin, Jurgen?
Ja, ik heb altijd hoop op de keukentafel. Mm-hmm. Tenminste, want kijk, meer macht gaat niet helpen, zeg maar. En op een gegeven moment zit je in zo'n bubbel dat je ook niet anders meer kan voorstellen. Dus ik denk dat Uiteindelijk wordt het alleen maar erger, denk ik, als je gewoon in het bestaande systeem gaat kijken.
Ja.
Dus ik hoop altijd op de keukentafel dat of een kind of een vriend of iemand een keer
de kritische luisteraar
iemand aan zit te kijken van god, ben je nou eigenlijk aan het doen?
Ja.
En dat het perspectief in één keer uit de privésfeer komt of uit het ook misschien gewoon een crisis in je leven. Ik bedoel, uiteindelijk macht stelt ook niks meer voor als er iets je overkomt.
Ja.
En ik hoop altijd op die reflectie op die momenten, gewoon een lastige moment in het leven of een goede vriend of je kind of, ja. of je vader of je moeder die een keer een vraag stelt van god, waar ben jij de weg kwijtgeraakt?
Ja.
Want zo voelt het voor mij dan altijd. Ik vind het heeft ook wel iets neugigs in zich dat je niet meer het besef hebt dat je losgeraakt bent van de realiteit waar je eigenlijk in zit.
Ja. Ja, ik vind het een heel boeiend speelveld en ik... Ja. Daarom vraag ik dit ook, want ik struggle daarmee. Mm-hmm. Ik denk van ja, welke vraag zou je nu kunnen stellen om ietsjes meer perspectief bij zo
maar
iemand te brengen?
Ik denk ook, weet je, als ik stel me dan nu dus een, sorry dat ik het zo zeg, maar een grijze witte man voor me in een invloedrijke positie. Dat ik jou zou vragen, Jurgen, om dat gesprek met die man te gaan voeren. Want ik denk echt dat hij naar jou veel meer zou luisteren dan naar mij.
Ja.
En dat we in die zin ook strategisch in bondgenootschap elkaar moeten helpen om de boel in beweging te krijgen. Want dat is ook gewoon wat het is. Ik denk heel vaak, ja, ik kan hier nu roepen wat ik wil, maar deze persoon gaat gewoon het van mij niet aannemen. Dus van wie gaat hij dan wel iets aannemen en hoe kunnen we dat dan organiseren? Ja.
Eens. Dus daar, ik denk dat tactische spel van wie zet je bij wie aan tafel, dat helpt enorm.
Ja, maar ook dus daarin jouw positie onderstellen aan de ander. Hè? Dus dat je ook beseft dat jij daar misschien niet het beste resultaat zult behalen.
Ja,
en dat kan ook niet iedereen.
Ja. Nee, klopt. Ja.
Mooi. Nou, heel mooie discussie hier. En ik wil eigenlijk naar de afsluiting toe met eigenlijk wel een diepe vraag. Dus ik ben benieuwd of wie van jullie als eerste wil antwoorden. Is op welk moment in je leven had jij misschien meer lef of liefde nodig gehad? En waarom? Dus als je terugdenkt aan dat kleine meisje of jongetje of daarna. Waarin had jij als je nu terugkijkt van joh, had ik daar maar iets meer lef gehad of meer liefde ontvangen? Dat is geen makkelijke vraag. Ik weet dat. Nou.
Ja, het grappige wat naar boven komt is een heel gek verhaal eigenlijk. Maar,
niks is gek.
Nee, ik moet altijd huilen als mensen echt enorm goed zijn in koken. En al hun liefde en hun zaligheid in het koken leggen.
Wat fantastisch.
En dat kan ik ook zelf hebben als ik achter mijn eigen keukenblad sta. Mm-hmm. Dus ik had eigenlijk chef-kok willen worden. En als ik heel eerlijk ben naar mezelf. Misschien had ik nog heel veel, als ik het over invloed en macht heb, misschien nog wel heel veel meer invloed gehad als chef dan als consultant.
Oh, wauw.
Omdat voor mij is dat wel de ultieme manier om wakker te blijven of zo. Om te waarderen waar het over gaat.
En welk vuurtje gaat er dan in jou aan?
Nou, dat is dan liefde in producten of in het eten leggen.
Ja, ja.
Maar het is voor mij de ultieme vorm van liefde geven. En ook wel aan de andere kant, als je het tot je neemt, liefde ontvangen. En dat is zoveel basaler dan het werk wat ik doe, zeg maar.
Ja.
Dus het zit heel erg in die basale principes van hoe de wereld in elkaar zit. En eten staat daar wel symbool voor.
Ik vind het helemaal geen stom voorbeeld.
Nee, maar goed, het vraagt wat lef om dat hier zo te
schitterend. Maar hier gaat het toch om. Dat zie ik ook in mijn werk. Eten verbindt. Dus de beste gesprekken komen altijd tot stand als je met elkaar aan het eten bent.
Ja.
En de beste manier om totaal verschillende mensen vanuit totaal verschillende posities bij elkaar brengen, is samen eten. Dus ik ben het helemaal met je eens. Prachtig.
Je gaat een career switch doen, denk ik.
Nou, en ik daag je uit, want ik vind van mezelf ook dat ik semi-chef ben.
Ja,
en ik breng heel veel verschillende perspectieven aan tafel. En dat weet Femke toevallig. Terwijl ik nadat ik heb gekookt, dus daar gaan we nog een keer op terugkomen.
Ja, precies, ik voel een etentje.
Ja, dat komt helemaal goed. En jij, Fem, kan jij terugdenken aan momenten waarvan je zegt van nou...
Ja, zeker. Ik denk, naast dat ik onderzoek doe naar allerlei dynamieken in de stad, doe ik ook onderzoek naar hoe jongeren opgroeien in een grootstedelijke context.
Mm-hmm.
En wat me daarin heel erg bezighoudt, is dat heel veel jongeren steun missen en het in hun eentje moeten doen om allerlei verschillende redenen. Omdat ze vanuit huis geen steun kunnen krijgen. En dat we toch heel veel van ze verwachten, omdat we heel erg in een prestatiemaatschappij leven. En dat er heel veel jonge mensen keihard aan het struggelen zijn om hun eigen weg te vinden en dingen voor elkaar te krijgen. En daarin ontzettend veel lef tonen, maar vaak ook Dus juist die liefde missen. En dat, daar kan ik wel aan relateren. Ik woonde noodgedwongen heel jong op mezelf. En ik had ontzettend veel lef. Dat hosselen komt ook daar vandaan. Ik lulde me overal naar binnen. En ik had een baantje en deed ondertussen eindexamen. Ik vond mezelf echt super stoer. Ik was ook heel stoer. Mm-hmm. Maar ik had, als ik terugkijk, ook wel heel erg behoefte gehad aan iemand die naast me kwam staan. En die echt weer vanuit oprechte nieuwsgierigheid en verbinding vroeg. Hey, hoe gaat het met je? Wat heb je nodig? Ja, wat kan ik aan je geven? Wat kan ik voor je doen? Weet je wel? En dat zie ik dus in mijn werk ook met al die stoere pubers. Dat die denken dat ze het allemaal heel autonoom kunnen. En dat krijgen ze ook ingeprent. Hè? Dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen slagen in de maatschappij. Maar om dan die liefde te geven van, hey, wat, ja, dat is misschien toch ook weer die dienstbaarheid. Van wat kan ik doen voor jou om jou op weg te helpen? Ja, dat soort liefde, dat zeker bij jongere generaties, dat is echt belangrijk, denk ik.
Ja, alleen al de vraag van hoe kan ik helpen, hè? Dat is zo'n simpele vraag en opent heel veel deuren eigenlijk ook. Herken je die, Jurgen?
Ja, ik stel de vraag niet heel erg, maar dat is eigenlijk de beste vraag die je kan stellen. Zeker in situaties waar mensen iets nodig hebben. Ja. Die ze bedenken voor een ander is echt buitengewoon ingewikkeld.
Ja. We hebben nog echt heel kort, zijn er nog dingen die gezegd moeten worden? Of zeggen we, zijn er vragen aan elkaar?
Ik ben benieuwd wat er op het menu staat.
Nou, we hebben al eerder volgens mij een afsluiting gehad met eten. Dus dat blijft een terugkomend punt. Ik dank jullie hartelijk voor dit bijzonder open gesprek.
Ja, mooi. Leuk, jij ook bedankt.
Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel, Bojana. Ja.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.